Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Geloel.
Leuk dat je luistert naar weer een gloedje nieuwe aflevering van Kein Geloel. En ja, we zitten weer op afstand, maar ook op afstand ben ik niet alleen, want ik zit hier met mijn vrienden. Dit is niet de B-ploeg zoals Feyenoord, nee, dit is gewoon de keiharde A-ploeg. Ik zit hier met Sjoerd.
Joepie.
En ik ben hier met Misha.
Ja, Joepie.
Ja, jongens.
Is even wat anders, hè, dan maandag.
Misha op afstand, jongens. Ik weet niet hoe ik het moet, hoe ik dit moet handelen, gewoon. Wat een verhaal.
Ja, dit is de eerste keer, Sjoerd, dat wij samen zitten.
Ja, precies.
Ja.
Dit is een unicum, de drie zetten. Zierikzee, Zoetermeer en Zweden.
Zo.
Precies.
Lekker.
Nou, hier, hoe mooi wil je het hebben? Nou, ik denk dat wij minstens zo goed op elkaar ingespeeld zijn als de ploeg die wij vanavond aan het werk gezien hebben. Want wij nemen dit natuurlijk uiteraard weer op rechtstreeks na de wedstrijd. En ja, zelfs met een halve B-ploeg of misschien wel een hele B-ploeg hebben wij gewoon gewonnen van de Israëlische koploper.
Ja.
Ja, laten we beginnen bij het begin. De opstelling. Wat vonden we ervan toen we zagen dat het echt een soort van B-elftal was plus Senesi, Uisnes en Bijlo.
Geweldig.
Ik kon er wel mee leven.
Ja? Jullie waren niet van het kamp die ik ook op Twitter voorbij zag komen van mensen die zeiden van ja, er staat een half miljoen op het spel en ja, je moet er ook zeg maar voor die coëfficiënte punten moet je strijden. Zo, daar waren jullie niet van, begrijp
ik. Nee, die coëfficiënte punten die interesseren me in principe niet zo heel veel. Want iedereen loopt toch alleen maar te zeiken dat we daar de andere clubs dankbaar voor moeten zijn en zo. Dus ja, laat ze dat zelf regelen. Maar voor mij is het meer dat ik niet hoop dat we de flow kwijtraken. Dat is een beetje de theorie voor mij erachter, wat je als enige echte tegenargument zou kunnen gebruiken. Wat denk jij, Michel?
Ja, nou, die flow, eigenlijk begon Feyenoord toch gewoon precies zoals we altijd begonnen. Ik vond dat we eigenlijk niet echt veel inleverden met deze gasten.
Nee. Nou ja, hetzelfde spelbeeld inderdaad. Maar wel inderdaad tegen een tegenstander die heel slordig was. En dat waren in het begin zelf natuurlijk ook best wel. Ik denk dat als we allemaal in de Kuip hadden gezeten, dan hadden we bij het eerste balletje van Diemers, dan was hij door de grond gezakt, denk ik. Dat balletje dat over de zijlijn ging. We moeten het toch benoemen.
Mooier kon eigenlijk.
Maar
niet,
nu had hij wel de kans om zich te herpakken. En dat heeft hij gedaan, Jopie.
Nee, ja, ik blijf het herhalen. Ik ben geen fan van Diemers. Ik word niet heel enthousiast als ik hem in het speelveld zie. Maar ik moet gewoon vandaag zeggen dat hij gewoon een uitstekende wedstrijd gespeeld heeft. Hij begon inderdaad, de eerste twee ballen waren niet geweldig. En daarna gaf hij een hele mooie assist op die goal van Dessers, waar we straks vast nog op terugkomen. Ik vond dat hij gewoon goed gespeeld heeft. Maar weet je waar hij mij een beetje aan doet denken? Ik volg het Amerikaanse sport ook wel een beetje. En in het American football, de NFL, heb je altijd een quarterback. Dat is zo'n speler die altijd met de paasjes strooit. Die altijd een beetje achter de lijn staat. En ja, een beetje diva altijd. Die niet het broekje vies mag worden. Die mag ook niet aangepakt worden door de tegenstanders. En als die dan een keer aangetikt wordt, dan gaat hij altijd heel theatraal naar de grond. Nou, dat is Diemers wel een beetje.
Ik heb wel een beetje vergelijkbaar dingetje, zeg maar. Ik speelde vroeger op het allerlaagste, allerslechtste jeugdniveau voetbal. En daar hadden we dan één jongen die het wel kon, weet je wel. En ja, ik ben zijn naam vergeten. Maar laten we zeggen dat hij Delano heette. En ja. Diemers is een beetje een Delano in de zin van dat hij dan een paar mooie balletjes heeft gegeven en vervolgens ook totaal misplaatste verdette-neigingen begon te krijgen. Dat aanloopje bij iedere corner en dan op kniehoogte, dat vond ik echt schitterend.
En deze twee stapjes die Diemers altijd zet, goed is dat, hè?
Maar nu doen we toch weer ons ouderwetse trucje, dat we toch een beetje hem weer gaan plagen. Hij heeft gewoon goed gespeeld, en wat ik zeg, hij stond aan de basis van de eerste goal.
Ja. Nee, maar daarvoor ook al natuurlijk die kopbal waar Dessers uit had moeten scoren. Ja, en die bal, hij deed het gewoon echt best wel goed. Alleen, ja, hij begon meteen verdette neigingen. Ze begon er meteen lekker in te komen in zijn element in een leeg stadion. Ja.
Was hij de beste van alle ja, niet gebruikelijke basisspelers? Nou, of kun je een andere noemen?
Dat wou ik ook aan jullie vragen. Ik had eigenlijk meer van Hendricks. Ik vond Hendricks foutloos Malasia vervangen.
Ja.
Van degene, ja. Van alle gasten die zeg maar, moesten beginnen als vervanger, vond ik hem het minst opvallen.
Ja.
In de positieve zin van het woord, zeg maar.
Ja, ik heb daarom meest, want ik vond hem dit niet alleen een soort van solide meedoen. Ik vond hem gewoon echt een van de betere spelers op het veld. Zowel in balbezit als verdedigend vond ik Hendricks heersen. Ik vind hem echt sterk. Ik pleit al een tijd voor hem dat hij gewoon een keer een kans moet krijgen. Of op de plek van Senesi, of een keer op de plek van Malasia. En dat hoeft niet elke week hoor. Hij is nu geen basisspeler, want die twee spelers doen het over het algemeen goed. Maar er wordt steeds gezegd van ja, weet je, we hebben een drukmoordend schema. Dat kan je af en toe dus best wel, dat heeft vandaag bewezen. Kan je Malasia een keertje op de bank zetten. En dan kan je Hendricks zonder enige zorgen kan je neerzetten. Want
nou, zeker.
Wat hij in de voorbereiding liet zien, liet hij nu weer zien. Hij was gewoon echt ijzersterk.
En 90 minuten lang ook, hè? Dus het is ook niet dat hij gewisseld moest worden omdat hij het allemaal niet meer aankon of zo. Dus dat is dat is zeker positief.
En wie vonden jullie echt het meest tegenvallen?
Twee man, denk ik, die tegenvielen.
Nou, noem ze maar dan.
Ik denk dat we ze wel kunnen noemen, hè?
Ja, die zeg denk maar dat het begint met Tex. En meneer Texje Era. En ja, Bannis was ook
was niet best, hè?
Nee. Nee, dat was slecht.
Ik denk dat hij mazzel heeft gehad dat Reece Nelson geblesseerd afhaakte. Ik denk dat hij anders geen 90 minuten had volgemaakt.
Ja, denk ik wel. Ik denk dat sowieso het plan wel was om spelers als Diemers, maar bijvoorbeeld ook Hendricks of Geertruiden, even los van het feit hoe goed ze gespeeld zouden hebben, dat die gewoon 90 minuten zouden krijgen. Denk ik ook voor Bannis. Ik vond Texera nog wel oké beginnen, maar dat was heel snel alweer klaar. Maar ik vond echt, Bannis was wel de grote dissonant. Die heb ik eigenlijk niks goed zien doen. Vaak ruzie met de bal. Ik vond hem echt niet goed spelen.
En, weet je wat zij allebei hadden? En dat had Dessers ook een paar keer. Een beetje die wisselspelerziekte. Dat op het moment dat je die bal er een keer krijgt, dat je dan ook je wil laten zien. En dan gaat nadenken. En daardoor lijkt het een hele lage behandelingssnelheid. Omdat ze willen vanuit toch even goed leggen. Nou, vooral Texera bij één actie. Dat hij hem eigenlijk moet laten lopen voor Dessers, zeg maar. Even goed leggen, nog even, dan kom ik. En bal kwijt. Nou, dat had Bannis dus ook wel een paar keer. Hij had ook wel wat goede acties, maar het was. Ja, hij speelde tegen zichzelf meer dan dan tegen die linksback, inderdaad. Maar,
in zijn verdediging, hij stond wel op een positie die niet te zijn is. Want hij stond natuurlijk aan de rechterkant. Dat is. Hij is echt een centrumspits en hij deed echt zijn best. Maar je merkte ook die wisselwerking met Dessers. Dat liep eigenlijk voor geen meter. Die twee konden elkaar moeilijk of slecht vinden. Dus die vond ik niet goed spelen. Texera net ook al. Maar ja, de naam werd al net genoemd door jou, Misha. Wat vond je van Reece Nelson?
Ik een beetje wisselvallig. Je kan wel merken dat op het moment dat hij aan de bal komt, dat er sowieso gebeurt er wat. Met zijn snelheid, met zijn dreiging. Ja, de tweede helft, de eerste keer dat hij op de goal ging, dat had sowieso een goal moeten zijn. Maar die werd dan net van richting veranderd, maar die had eigenlijk gewoon moeten zitten. En uiteindelijk schiet hij er alsnog eentje in. Ik ben blij voor hem. Maar dat zie ik graag aan. Weet je, dat verwachtte ik ook eigenlijk wel gewoon van hem. Dat op het moment dat hij aan de bal komt, dat er altijd wel wat gebeurt.
Ja, maar dat is ook zo. Ik vond hem wel. Ik had meer verwacht. Dat vind ik wel. Ja. Ik had wel verwacht, hij gaat nu opstaan. Dit is zijn grote kans. Ik denk dat bijna iedereen dacht van, nou, die Nelson, daar kijken we toch wel het meeste naar uit. En daar heb je toch te weinig van gezien. Hij is bij te weinig dingen voor mijn gevoel betrokken geweest.
Ja, nee, eens. Maar af en toe, wat Misha zei, liet hij wel dingen zien waarvan ik dacht, kijk, dit nu snap ik zeg maar waarom hij zoveel hype heeft. Want af en toe liep hij er langs en liep hij er voorbij met snelheid, alsof er niemand tegen hem over hem stond. Maar je had inderdaad zeker tegen deze tegenstander. Want even, laten we dat ook eerlijk zeggen. Zij speelde ook niet met een beste elf. Hadden we iets meer van verwacht van Reece Nelson. Dus dat viel me een klein beetje tegen. Maar goed, zijn eerste goal. Misschien is hij los. De ketchupfles, daar is hij. Misschien gaan we nu veel meer van hem genieten.
Nou, ik hoop het wel. Ik zie dat soort spelers toch wel graag.
Ik ook. Hey, en dan jongens, want dan hebben we de basis wel een beetje doorlopen, denk ik. Dan ineens kwam de ene, na de andere, na de volgende, en weer een volgende. En weet je, nog een jeugdspeler erin. We eindigden de wedstrijd met 8 of 9. Kijk, op het moment in Amsterdam doen ze een speler die op zijn 18e naar Nederland komt en een wedstrijdje in de jeugdspeler noemen ze ook een jeugdspeler. Dus
dan doen wij dat ook
technisch, Dan eindigde de wedstrijd met 9 spelers vanaf de Academy. Met natuurlijk het debuut voor Sam Volk in Feyenoord 1. Nou ja, Benita vanaf de rust. Milambo en Hartjes zijn er natuurlijk ingekomen. Wat vonden we van de invallers? Kortom, wat vonden we van de jeugdspelers?
Ik vond Benita erg sterk. Lekker fris, ja. In het afjagen. Ook prima aan de bal. Ik denk dat op zich voor een tweede rechtsback ook niet per se echt, ja, misschien wel iemand meer met ervaring, maar Benita vond ik best wel fijn invallen. Ik dacht van, nou, weet je, het is weer in de winterstop, hoeven we niet per se nog een rechtsback te halen.
Precies, we hoeven niet inderdaad alle advocaten nu een of andere aftandse oude ex-centrale verdediger die naar rechtsback is verbannen of zo inderdaad op te halen.
Een Janmaat.
Ja, precies, een Janmaat of een toch Boele Roes weer afstoffen, weet je.
Sowieso Geertruida nog, jongens. Dus een rechtsback hebben inderdaad. We überhaupt niet extra nodig. Maar ik snap wat jullie zeggen. Nee, Benita deed het best oké.
Ja, ja,
ben ik wel met jullie eens.
Ik vond eigenlijk de achterste linie, zeg maar. Want ik vond ook, ja, Sam Falk soeverein invallen. Dat is geen probleem.
Nou, zijn passen naar voren vond ik sterk.
Zo.
Strak.
Ja. Ja, absoluut. Ja, die heeft wel echt een ontwikkeling doorgemaakt, hoor. Want het was niet al te lang geleden, was het gewoon nog een middenvelder. Een beetje, ja, anonieme, niet geweldige middenvelder. Die staat nu gewoon achterin. Heeft natuurlijk wel het postuur in principe om verdediger te kunnen zijn.
Ja.
Is niet eens onbetwist basisspeler bij het onder 21 team. Maar vond ik, ja, verdedigend is natuurlijk niet echt getest. Al vond ik hem een aantal duels best wel mannelijk en sterk voor zijn man komen. En inderdaad, in balbezit, die crosspassen steeds naar de linkerkant vanaf rechts. Steengoed. En dat beviel me wel, ja.
Ja. Dat zeker. Ik schrok inderdaad wel van hoe groot die gast was, inderdaad.
Dat had ik ook niet verwacht.
Die is op dit moment de peertjes in de lichtmast aan het vervangen. Daar heeft hij alleen een heel klein keukentrapje voor nodig en dan kan hij er zo bij. Hè?
Maar breed ook, hè?
Ja, ja.
Echt fysiek ook best wel flink al.
Beer, ja.
Ja, is een grote jongen. Is een grote jongen. Maar dat is toch wel leuk voor die gozer dat hij zijn debuut maakt. Nou ja, Milambo Hartjes liet op het einde nog even zijn briljantie zien door weer zo weg te draaien, kappen en hem uiteindelijk door te spelen.
Dat draaien vinden we wel leuk, hè?
Ja, dat draaien vinden we leuk. Ja,
dat is functioneel.
Ja, precies.
Maar je merkt bij hem wel dat hij echt nog wat body mist. Ja. Want af en toe komt hij in duels en dan is het echt een lichtgewicht. En nou, ik denk dat iets voor hem het komende jaar is om op te trainen. Want dan zou hij zomaar eens ook de basis in kunnen komen. Al moet ik zeggen, ik vond de twee beste over de gele linie van Feyenoord aan deze wedstrijd, vond ik Uisnes en Geertruida. Die waren echt gewoon alle twee foutloos. Die speelden echt uitstekend met z'n tweeën. Dus ja, speel die maar eens uit de basis. Nou ja,
Uisnes heeft zich vandaag weer terugverdiend, hè? Transfersom.
Ja. Ja, dat is ongekeerd. Ja, inderdaad. Met je tweede elftal heb je gewoon een Uisnes verdiend.
Ja. Ja, precies. Ja, volgend jaar weer naar shoppen, denk ik. Heerlijk. Maar inderdaad, Geertruida, lekker aanvallend. Dat is zo fijn. Gewoon al die momenten die hij herkende. Maar ook dat echt mooie passes geven. Gewoon van een vlak over de middenlijn. Dat is schitterend. Ja.
Ja, maar ook verdedigend. Ook verdedigend, want daar staat natuurlijk primair voor. De eerste helft, hè. Maccabi, geen schot geloosd op de goal. Geen schot überhaupt. Dus het duurde geloof ik pas tot 60ste minuut voordat ze überhaupt een kans kregen. Was overigens wel meteen een vrij grote kans. Met die buitenspelval die niet helemaal liep. Maar die naast ging.
Zo, ja. Ja.
Het negatieve, mannen. Toch, ja, uiteindelijk die laatste minuut. Want het leek op een 2-0 af te stevenen. Ja. En toen? Wat gebeurde er toen?
Geen concentratie meer hebben. Wel denken, de wedstrijd is gelopen. En dan op zo'n lullige manier dan toch die 2-1 tegenkrijgen. Ik baalde daar zo erg van. Want ik had natuurlijk voorspeld 2-0. En ik dacht, ik ga lekker in de uitzending op zijn Robins heel narcistisch zeggen van, kijk eens, ik had hem goed. Maar helaas, ja, Johan, jij hebt hem.
Misha, zo voelde ik me ook bij Praag uit, hoor. He, ik zou we gaan verliezen, eindelijk. Nee, maar...
Maar toch ben ik altijd heel blij als jij zegt dat wij verliezen, Sjoerd. Ik weet niet waarom.
Nee, precies.
Ja, precies. Dat houden we er gewoon in.
Weet je wat het is? Ja, dit is niet de eerste keer met Bijlo, hè? Het is niet de eerste keer dat hij dit seizoen een slaapmomentje heeft op het einde. Want tegen Elfsborg stond je 5-0 voor en dan pakt hij een rode kaart.
Ja, met die rode kaart.
Dat is onnodig.
Ja.
Nederlands elftal, ook precies. Op het laatste minuut. En hetzelfde geitje.
En allemaal wedstrijden die je soeverein wint, die je gewoon veel beter bent, maar allemaal wel inderdaad. Het is niet nodig. Maar misschien lag het aan zijn blessure.
Denk je dat hij weer geblesseerd is?
Haat last, ik weet niet wat het was. Dan gaan we natuurlijk morgenochtend pas achterkomen waarschijnlijk.
Dus ja, maar lange elke keer als Bijlo zijn kop vertrekt, dan hebben we allemaal als iets van, wat is er aan de hand?
Precies.
Ja, dit was geen corona, dat konden we wel zien, ja. Goed, ja, nou ja, uiteindelijk winnen we met 2-1, jongens. En ja, zijn we dus gewoon zonder verloren te hebben in de Conference League, zijn we gewoon door naar, ja, geloof ik dat we ergens pas in mei moeten we pas een keertje weer aantreden. Dat duurt een teringlang eind. Het is nu een beetje duidelijk wie er eventueel onze tegenstanders kunnen gaan worden. Ja, weet ik wel, maar dat voelt echt als een eeuwigheid voordat we weer een keer in Europa mogen spelen. Want het was altijd overwinteren, maar tegenwoordig pak je ook meteen de lente erbij bij vast. Ja. Maar hey, hebben we al een beetje gekeken naar de lijst met potentiële tegenstanders? Of moet ik die eens even opnoemen?
Noem ze maar even op.
Ja, ik heb hier het lijstje, mannen. Nou ja, enige twijfel waar we nog niet zeker van weten van wat er gaat gebeuren, is natuurlijk in de pool van Vitesse. Overigens echt een regelrechte schande wat de UEFA nu weer doet. Eigenlijk zou heel Europa niet meer moeten voetballen uit protest, want ik vind het echt schandalig wat daar gebeurt.
Mogelijk.
Want ze meten echt met twee maten. Of het is met ons vlak op onze rug, of het is nu in dit geval met Vitesse die nu een beetje benadeeld wordt, omdat ze gewoon maar moeten afwachten wat Spurs uiteindelijk gaat doen. Nou goed, in ieder geval de potentiële tegenstanders. Sparta Praag, Leicester City, Fenerbahçe, Marseille, Midtjylland, Celtic, Rapid Wien, Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo Glimt, Randers, PAOK, Spurs vraagteken of Karabach. Nou, en als Spurs het niet wordt, wordt het natuurlijk Vitesse, maar daar mogen we nog niet tegen loten, omdat het natuurlijk een Nederlandse club is. Dus ja, zeg het maar. Hebben we er al een voorkeur, jongens?
Leicester.
Oh. Nee, joh.
Ja. Lijkt me goud.
Waarom zou je tegen Leicester willen spelen?
Tegen Leicester, ja. Gewoon, nee, dat is wel gewoon Engelse voetbalcultuur opzoeken. Die gasten die onderschatten de boel ook weer schromelijk. Eventjes een quoteje van de coach van Leicester over de Conference League. I've got to be honest, I don't even know what the competition is. Dus ja, hij was focused on the Europa League and winning the group. Dus het is weer zo'n typisch verhaal, zeg maar. Net als Barcelona, misschien wel net als PSV. Ja. Allemaal degraderen in de winter, zeg maar, naar een divisietje lager. En dan doen alsof die er allemaal niks van kunnen. Kom maar op dan, Leicester. Het is goed met je. We pakken je wel.
Nou ja, plus okay. Feyenoord thuis is altijd sterk tegen Engelse clubs. Die ik heb gezien. Manchester thuis natuurlijk. Vroeger ook nog wel zo'n oefenpotje. Feyenoord-Liverpool, Feyenoord-Chelsea. Oké, het zijn oefenpotjes, maar toch...
City thuis was minder, maar...
Ja, die was niet zo goed.
Die was niet best, hè?
Nee. Nou ja, ik, als ik dat lijstje kijk, is Leicester toch niet een van mijn favoriete tegenstanders, hoor. Ik denk dan toch, dan wil ik een Scandinavische ploeg. Ik zie Randers erbij staan, ik zie dat Midtjylland erbij staan. Ik zie ook zo'n Rapid Wien erbij staan, Sparta Praag. Dat zijn tegenstanders die mij meer interesseren, meer boeien dan meteen een Engelse subtopper.
Nee, maar jij kijkt gelijk, je wilt graag... Door, ja, dat wil ik ook. Maar dan wil ik wel graag tegen tegenstanders van formaat. Dan kunnen we echt zeggen van... Hè, maar
nee joh, dat vind ik zo onzin. Uiteindelijk wil ik die competitie winnen. Als we het alleen maar op z'n Ajax tegen makkelijke tegenstanders loten, helemaal prima. Ik vind dat zo'n lulkoek dat je allemaal mooie affiches moet hebben. Dat hebben we al gehad. We zijn al een keer in Manchester geweest. We zijn al een keer in weet ik waar allemaal geweest. Daar wonnen we niet. Dus laten we nog een lekkere soepele loting. Maar ja, we zijn eerst überhaupt afhankelijk van die tussenronde. Want ze moeten het met elkaar gaan uitmaken wie tegen wie moet.
Lekker is
en wie
dat,
er dan vervolgens overblijft.
Oh, dan gaan echt wij lekker. Een partijtje lekker naar zitten kijken, jongens.
Heerlijk. Dat is echt heel lekker. Ja. Achteroverleunen en kijken wat er uit de bus komt. Hey, ja, we zijn al zo weer bezig met de toekomst, maar we vergeten natuurlijk eigenlijk nog wel één speler.
De man van de poolfase.
Een speler die niet... Ja, nou ja, de man... Ik heb het al een keer gerechtscherend gezegd. We hebben de Pierre van Hooijdonk Cup, maar misschien wordt dit wel de Cyril Dessers Cup.
Ja.
Want die scoort er wederom weer één voor je. En niet een geheel onbelangrijke goal, de eerste.
Ja, en dat deed hij goed. En je zag ook dat de frustratie loskwam, omdat het... Nou, zijn tweede had moeten zijn. Misschien zijn derde. Hè?
Misschien zijn vierde. Oh, of zijn vierde. Echt al drie grote kansen daarvoor al, hè?
Ja, precies. Maar het is toch wel fijn. Inderdaad, hij bleef wel inderdaad gaan deze wedstrijd. Inderdaad, hij wil zich ook inderdaad echt heel graag laten zien.
Ik vind hem in een wedstrijd altijd zo anders dan hem hoe hij buiten het veld is. De concentratie op zijn gezicht. Herken hem niet van hoe we met hem spraken, zeg maar. Een hele... rustige, normale jongen, maar echt... op het moment dat hij in het veld staat, is het echt een leeuw.
Ja.
Echt jagen voor zijn goals.
Ja, precies.
Nou, ik vond hem wederom wel goed spelen. Kijk, ik bedoel, niet elke kans was even groot. Maar je ziet wel dat hij gewoon echt... Hij kan gewoon echt gewoon goed voetballen. Ook bijvoorbeeld met die assist, althans bijna assist. Het was dat Bannis buitenspel liep. Maar hoe hij dat met dat hakje doorspeelde... waar hem eigenlijk had Bannis moeten laten lopen voor Nelson... Het is echt een lekkere voetballer. En wederom, de goal die hij maakt is goed. Loopt gewoon goed. Goede assist van Diemers. Goede voorassist van Hendricks.
Het wegdraaien Dessers, vooral.
Je hebt gewoon echt gewoon een heerlijke tweede spits. Dat zal hij zelf niet leuk vinden. Maar uiteindelijk heb je gewoon echt een uitstekende spitsenduo met die twee.
Ja, ik bedoel, we hebben twee betere spitsen dan we de afgelopen... sinds Van Persie gehad hebben, denk ik. Dus...
Dat is denk ik een aardige conclusie. Conclusie, van wat moeten we hier nou uithalen? Want wat kunnen we hier nou lessen uitleren? Of zeggen van ja, het was echt een wedstrijdje om de keizersbaard. Of halen we er wel wat uit?
Nou ja, ik bedoel, dit was inderdaad om de keizersbaard. Maar daardoor was het wel de perfecte oefenwedstrijd, Jopie. Dat is toch lekker? Ik heb daar gewoon zoveel jeugd in kunnen brengen, inderdaad. Gewoon overleven. Ook nog even een lesje geleerd op het einde. Nou ja, als Bijler dan ook in orde is, dan heb je ook nog iedereen heel gehouden.
Nelson, vraagteken.
Ja, oké. Okay, ja, inderdaad. Maar goed, die moeten toch alleen maar inkomen voor de counters. Hè.
Kortom, je hebt eigenlijk kunnen sparen. En sparen.
Oeh. Ja, wat een uitspraken. Weet je waar ook uitspraken zijn gedaan, Jopie? Op de Instagram. Insta Inspector. Ja, en het is... Ik heb de eer deze week, jongens, om de Insta Inspector over te nemen van Wesley. En nou heb ik dat een keer eerder gedaan, maar toen werd alles voor mij voorgekoud. En ik heb nu dus het internet in de gaten moeten houden zelf. En echt moeten kijken, wat hebben de mensen gezegd? En ja, er is best wel wat gedaan. Ja, je zou het niet denken, maar Daphne Korthuis, de vriendin van Diemers, die heeft weer een vraag gesteld. Die vroeg zich af of de kind ooit de mond ging houden en ging doen wat ze zou zeggen. verder had ze nog een vraag gesteld of iemand alsjeblieft een huis wilde kopen in Leeuwarden. Nou ja, goed, gaat dat zien. Het zal een mooi huis zijn.
Het is een goed huis. Ik heb even zitten kijken. Het zag er prima uit. Mooi huisje in het centrum van Leeuwarden. Het is dat ik niet per se een huis nodig heb in Leeuwarden. Maar ik kan dit
elke dag van Leeuwarden naar Rotterdam rijden?
Nee, die woont nu gewoon in Rotterdam. Maar die heeft waarschijnlijk nog dat huis over van toen die... Want ook toen hij bij Sittard speelde, ging hij natuurlijk niet elke dag van Leeuwarden naar Sittard heen en weer. Mag ik hopen voor hem. Anders is het misschien te verklaren dat hij wat minder scherp is soms op het veld. Maar goed, we gingen niet meer Diemers pesten. Dus nee, ga door.
Maar goed, dan inderdaad weer naar positief nieuws. Wat volgens mij jou, Jopie, echt helemaal niet interesseert. Maar dat moet je dan maar heel even op de bank blijven zitten. Linse, die had afgelopen week, ik weet niet of je het nog weet, maar die had 2 goals en 2 assists. Die heeft kortom een wereldpot gespeeld. En daarvoor heeft hij in FIFA Ultimate Team een in-form kaart gekregen. En dat is best wel goed nieuws gewoon voor hem. Want dat is gewoon leuk. Dan krijg je zo'n mooi kartonnen kaartje, krijgt hij zelf. En Feyenoorders die veel FIFA spelen, die kunnen zijn kaart dan kopen. Je hebt er niks aan, want het is nog steeds... Een totaal onbruikbare kaart als je op niveau FIFA speelt. Maar goed, hè, wel leuk voor die...
Wat is het algemeen dan?
Nou, 81 als ik me niet vergis. Trouwens, okay. 80, excuus. Ja, 80 is zijn score, maar hij heeft 2 sterren weak foot. Want dat houdt in, sorry voor de luisteraar, maar dat houdt in dat hij met links helemaal niks kan. En dat is niet op de waarheid berust zoals we hebben gezien. Maar goed, dan gaan we naar de... naar Jan Schari en zijn vrouwtje Hari. Ze heeft haar haar geknipt, Martine van Duivenbode. En het ziet er mooi uit. Maar ik geloof, ik bedoel, zij kan een kop kaal scheren. Dan ziet ze er nog steeds mooi uit.
Wat ik nog steeds verbazingwekkend vind, is dat Jan Hari nog steeds geen nieuwe club heeft.
Nee.
Sinds die vorig jaar bij Willem II zijn contract niet werd verlengd. Hij had een 1-jarig contract. Is hij een beetje papa aan het spelen? Want ik zie hem niks doen. Ik zie hem alleen maar de schattige huisman zijn. En inderdaad een goedkeuring geven over de kapsels van zijn vrouw. Maar ja, die gozer is 1,32. Die zou toch wel prima een club moeten kunnen vinden. In ieder geval in Nederland, toch?
Ja, ik vroeg me ook trouwens echt oprecht af waar hij zat. Maar hij heeft dus nog steeds geen club.
Hij is sinds Willem II clubloos. Martina. Misschien duikt hij straks ook op bij Go-Head. Je weet het niet. Ik bedoel,
ik vraag me af inderdaad. Maar ik bedoel, dat is in de positie van luxe gekomen. Want het is niet zo dat hij nergens heen zou kunnen, toch? Ik denk, dan heeft hij waarschijnlijk inderdaad overal te lage aanbod. En nog genoeg geld van ome Martin om lekker thuis te zitten, denk ik.
Die gaat straks ongetwijfeld naar AZ. Want daar zoeken ze al onze uitgerangeerde spelers. Dus AZ, succes met Jan Harry van der Heijden.
Heeft nog een gemaakt. Dus misschien zijn ze nog steeds onder de indruk.
Zijn eerste, absoluut. Goed, heb je nog meer in de Insta-shoot?
Ja, dan gaan we naar de familie De Wolf. Die moeten altijd toch weer even langskomen. Sean, zijn zoon, Desley, is 32 geworden. Gisteren, op dezelfde dag als Dessers. Dus Desley en Dessers.
En als er kan.
En als er kan, nou, allemaal.
En mijn vriendin.
En jouw vriendin. Ja, het is... Gefeliciteerd ja, het is... allemaal.
8 december, jongens.
Vooral Joop is je vriendin. Echt, ik hoop dat jullie allemaal een leuke dag hadden. Maar dat echt, wat een hoop is dat dan op die 8 december gebeurt.
Ja, maar weet je, het is, jongens. Nou. Kijk, wij hebben natuurlijk die podcast gemaakt met Dessers. Kijk, mijn vriendin geeft helemaal niks om voetbal. Maar op een gegeven moment zag ze natuurlijk de foto van mij met Dessers op de social staan. Hm. En ineens vindt ze voetbal leuk. Ineens vindt ze, want ze is helemaal gecharmeerd van Cyril Dessers. Dat vindt ze een gigantisch knappe man. En toen ik gisteren vertelde, nou, moet je nou eens horen, lieve schat. Je bent op dezelfde dag jarig als Dessers. Nou, toen dacht ze, wow, dit is meant to be. Dus ja, als ik binnenkort vrijgezel ben, dan heeft dat te maken dat Dessers met mijn vriendinnen vandoor gegaan is. Ja. Maar ja, vooralsnog is dat niet het geval.
Ja, precies.
En geeft er geen ongelijk, toch?
Nee. Dat keur ik goed. Dat keur ik goed. Dat keur ik goed.
Ik wacht hier wel. Maar dan hebben we nog, nog een keer John. Die heeft een mooie quote geplaatst op Instagram. The lion may be the king of the jungle, but the wolf doesn't perform in the circus. Nou, zo.
Hier.
Wat een feest.
Kijk.
We blijven echt, allerlaatste dingetje, we blijven nog eventjes bij de familie De Wolf. Want die hebben ook de kerstboom op laten tuigen bij zich thuis. En dat hebben ze laten doen door een of ander bloemenbedrijf. En daar hebben ze reclame voor gemaakt. Ik ga niet zeggen welk bloemenbedrijf het is, want het was objectief afzichtelijk. Echt. Echt zo lelijk. Daar geniet ik zo van. Ik heb die foto zo vaak bekeken. Er kwamen gele blaadjes uit en zo. En het kwam helemaal tot het dak. En het... Ja, het
Ik ben helemaal puzzeld. Het feit dat je je kerstboom laat opzetten door een externe partij. Dan heb je echt geld te veel. Dan moet wederom ook het contract van John De Wolf nog eens nagekeken worden. Want die verdient te veel centen.
Wel een mooie luxe dat iedereen ook kan zeggen van... Hey, zet jij mijn kerstboom maar eens even op.
Dat zou ook kunnen. Ja. Goed, we gaan het zien. Hey, over John De Wolf gesproken. Wij spelen aanstaande zondag tegen een oud club van John De Wolf. We spelen namelijk tegen FC Groningen. In het Hoge Noorden spelen wij een uitwedstrijd om 2:30. Een wedstrijd die volgens mij door niet heel veel mensen bekeken gaat worden. Want volgens mij zit half Nederland massaal voor de buis voor het nationale of het internationale autobotsfestijn.
Ja.
Waarin een Nederlander het op moet nemen tegen een Engelsman. Maar wij gaan uiteraard vol enthousiasme vooruitblikken op die wedstrijd tegen Groningen. En toch een klein angstgegnertje, want zo goed doen we het over het algemeen daar niet. De afgelopen 3 jaar daar niet gewonnen. Ik heb nou even de statistieken all-time van FC Groningen uit erbij gepakt. We hebben daar 45 keer tegen gespeeld, 15 keer gewonnen, 14 keer gelijk en 16 keer verloren. Dus de balans is niet positief voor ons.
Nee.
En maar toch goed, maak ik met dit seizoen niet druk.
Vertel.
Omdat het bij FC Groningen op het moment niet echt loopt zoals ze graag willen dat het loopt. Volgens mij zijn de spelers behoorlijk uitgekeken op Danny Buijs. Die hebben ze al ondertussen aan hem gevraagd of hij tegenwoordig in de dugout wil plaatsnemen in plaats van langs het veld. Want ze zijn zijn geschreeuw een beetje zat. Dat is meestal al geen goed teken.
Dan is het een aflopende
zaak. En er was
ook
een beetje hommelus over Kees van Wonderen. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen.
Ja, zeker. Ik heb dat vanaf de zijlijn een beetje meegekregen.
Dit is even langs mij heen gegaan, jongens.
Dat is, als je de verhalen een beetje mag geloven, is de technisch directeur Mark-Jan Vladerus een beetje uitgekeken op Danny Buijs als hoofdtrainer. Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af. En het schijnt al dat er gesprekken gevoerd zijn tussen Mark-Jan Vladerus en Kees van Wonderen, omdat Kees van Wonderen volgend jaar de nieuwe hoofdtrainer zou gaan worden van FC Groningen.
Oh, ze doen een omgekeerde slot, zeg maar.
En ook het contract van Wonderen loopt dit seizoen af.
Ja,
en die heeft gezegd van, ik wil gewoon even kijken wat er op mijn pad komt. Terwijl de rest bij Go Ahead wel allemaal had verlengd. Volgens mij heeft Bosveld verlengd. En directeur die er nu zit ook, dacht ik.
Maakt allemaal niet zoveel
uit. Maar ik denk dat doordat daar gewoon de sfeer een beetje lichtelijk verpest is. En ik denk dat Buijs ondertussen ook wel voelt van
het is niet houdbaar.
Ik ga het wel een beetje opnemen voor Danny Buijs, toch ook een oud Feyenoorder. Dus daar heb ik ook een klein beetje zwak voor. Al vind ik dat Diego Simeone van hem langs de kant, dat hoeft voor mij niet zo. Doe gewoon rustig, doe even chill. Maar volgens mij zit dat niet zo in hem. Maar als je die selectie kijkt ten opzichte van vorig jaar en wat hij dit seizoen voorgeschoteld krijgt. Hij is gewoon 5 basisspelers is die kwijtgeraakt. Ja. En hij heeft er vrijwel niks zinnigs voor teruggekregen. Nee. Het feit dat ook een oud Feyenoord, Mo El Hankouri, daar de aanvoerder is. Ja, dat gun ik hem van harte. Maar dat bewijst wel dat het geen elftal is wat overloopt van de kwaliteiten. Dus weet je, Danny Buijs heeft daar 3 jaar hartstikke goed gedaan. Dit seizoen gaat het wat minder. Maar de prestaties zijn niet goed. Het is dan 14e. Dus wat jij zegt, Misha, als ze ooit te pakken zijn, dan zijn ze dit jaar te pakken. En het is niet dat onze spelers allemaal kapot moe zijn van die wedstrijd. Want ze hebben natuurlijk allemaal lekker een rustpartij.
Ze staan wel 12e.
Daar ben ik wel blij om.
12e, ik zei 14. Ja, goed.
Maakt het uit. Verder onder ons. Maar nee, irrelevant.
Prima. Hey, maar zijn er spelers die wel opvallen waarvan jullie zeggen, daar moeten we een beetje voor op gaan letten? Of zeggen jullie van, zelfs die hebben ze niet in de selectie?
Nou, nog een Belgische Cyril, hè? Dat is de topscorer daar.
Ja. Die doet het wel goed. 7 goals.
Ja, dat is voor een club die 12e staat, is dat helemaal niet slecht na 15 wedstrijden, zou ik zeggen.
Nou, weet je wat ik mij afvroeg? Er is daar toch een spits gehaald die wij ook graag wouden.
Ja, Abraham. Paulos Abraham.
Ja, er hoort helemaal niemand meer over.
Nee.
Die hebben ze toch voor 2 miljoen opgehaald.
Zo, serieus?
Ja.
Hebben ze daar geld?
Feyenoord was het ook met hem aan onderhandelingen. En toen heeft hij maar voor Groningen gekozen, want daar zag hij meer perspectief. Maar vooralsnog speelt hij niet, of nauwelijks.
Vooralsnog hebben we daar niks aan gemist. Het is niet dat we nu moeten zeggen van, hadden we daar maar iets dieper in het buiteltje getast om hem uiteindelijk binnen te halen. Nee, het is het verhaal van FC Groningen eigenlijk al jaren is dat ze een hele solide, goede verdediging hebben. Dat valt dit seizoen ook misschien wel een beetje tegen. Maar hun voorhoede is al jarenlang niet heel best. Kijk, daar hadden ze natuurlijk vorig jaar Arjen Robben lopen, alhoewel die liep er. Veel heeft hij niet gespeeld. die Strand Larsen ben ik niet kapot van. Is gewoon een grote lange spits waarom het lekker makkelijk is de lange bal te spelen. Wat ze vaak doen overigens.
Ja.
De Gonker vind ik wel echt een leuke speler. Ook nog jong, geloof ik 20 pas. Maar dan houdt het wel een beetje op. Verder rest vind ik het allemaal niet zo spannend wat ze daar hebben lopen. Er lopen geen pareltjes rond waarvan je zegt,
die Soeslof vind ik wel wat hebben.
Ja,
dat mannetje heeft wel wat venijn. Die is lekker fel, lekker. Die past ook wel in het type spel wat Bos natuurlijk, of Bos Buijs wil spelen.
Ja,
kom ik nou weer Peter Bos. Buijs. Ja. Maar Mo Nkudi is toch inderdaad, ik was eigenlijk al verbaasd dat hij basisspeler is geworden. Ja. De man met de meeste assist, gevolgd door de andere ex-Feyenoorder Wesseldammers. 3-2. Het is niet echt best.
Statistiek hoor.
Als rechtsbuiten is het gewoon echt best wel slecht. Maar je ziet ook.
Hij is niet echt rechtsbuiten meer, hè? Hij is tegenwoordig wingback. Hij staat tegenwoordig vaak als rechter of zelfs soms als linker verdediger, zeg maar. Centraal, of achter op die flanken. Dus daarom komt hij wat minder in het aanvalsspel voor. Wat op zich prima is, want ik ken weinig voorhoede spelers die zo weinig rendement hadden als Mo El Hankouri. Is dit wel de positie voor de toekomst voor hem. Maar dat is niet eentje waar ik ook kapot van ben. Het is een leuke, lieve gozer, maar nogmaals geen geweldenaar.
Nee. Ik vrees wel echt dat het een verschrikkelijke wedstrijd wordt om naar te gaan kijken.
Dat is bijna altijd tegen Groningen.
Ja, maar ze gaan nu gewoon zich weer volledig ingraven.
Ja, dat is wel sinds Buijs eigenlijk al, sinds dat hij daar zit, zegt bijna iedere keer als hij tegen een betere tegenstander moet, dan zegt die tegenstander aan het eind van de wedstrijd, dit was onze slechtste wedstrijd van het seizoen. En dat is natuurlijk een verdienste van Groningen. Hè? Dat is iets wat zij goed doen, maar je zou er nu moeten kijken.
Dus Groningen is eigenlijk het Union Berlin van Nederland, begrijp ik.
Dat wil ik niet
dat
zeggen.
Dat was ook het verhaal van Union, was het steeds. Je weet eigenlijk niet wat je treft. En iedereen vindt het maar vervelend om tegen te spelen. Misschien is dat Groningen ook wel een beetje. Al is het misschien allemaal dit seizoen anders.
Ja.
Het is waar ik een beetje bang voor ben, is wat ze de laatste weken een beetje geprobeerd hebben. Dat had ook te maken met blessures. Maar als ik goed geïnformeerd ben, zou het zomaar eens kunnen dat Wesseldammers als controlerende middenvelder opgesteld gaat worden. Nou, dan weet je ongeveer hoe dat gaat. Die gaat gewoon eigenlijk tussen zijn verdediging instaan. Dat betekent dat ze gewoon weer met een 5-mans verdediging gaan. Daar heb ik met Vitesse en met Sparta en met RKC en met NEC heb ik daar niet hele fijne herinneringen aan.
Nee.
Dus dat maakt me een beetje zorgen. Tegelijkertijd, Feyenoord heeft nu wel enigszins een beetje kunnen rusten. Dus ik heb wel het gevoel dat we fris aan de start kunnen zijn als al die spelers weer een beetje fit zijn. Want dat is natuurlijk maar de vraag aan onze kant.
Ja, maar dat is trouwens nog iets waar onze grote vriend Verheijen weer wat over heeft kunnen oreren.
Is Gemond Verheijen weer in de pen gekropen?
Hij is weer inderdaad. Hij was een tijdje weg. Dat was een beetje toen hij bij Feyenoord zeg maar mocht bepalen hoe het met de conditie ging. En vervolgens onze selectie de hele tijd geblesseerd was. Toen hoorde hij opeens heel weinig van hem. Maar daarvoor inderdaad wel. En nu denkt hij van nou, we gaan het weer over hebben. Maar ik moet zeggen, kijk, nu klinkt wel heel negatief over de beste man, maar hij zegt dat hij 27.000 wedstrijden daarvan de cijfers heeft bekeken en dan heeft gekeken of een team dat na twee volle rustdagen heeft gehad, dus bijvoorbeeld zeg maar tussen donderdag en zondag spelen, zoals wij eigenlijk in principe het hele seizoen nu hebben, dat ze, als zij spelen tegen een andere ploeg met drie of meer dagen rust, dan daalt de kans op winst opeens met 40%. Ik vind dat best wel veel.
Nou, dat is flink hoor.
Ja, je krijgt gewoon 75% meer doelpunten tegen in het laatste half uur. En je maakt zelf bijna net zoveel doelpunten minder ook in het laatste half uur. Dus je hebt echt inderdaad wel... Ja, daar zit wel wat in als dat over zo'n groot aantal wedstrijden bekeken is. Maar dan is het in dit geval fijn dat wij nu net de halve selectie gespaard hebben natuurlijk.
Nou ja, dat is oprecht wel fijn. Kijk, dit zijn statistieken die ik al vaker voorbij heb zien komen. Ik heb dat artikel ook gelezen van onze grote vriend. En daarin zegt hij ook in de laatste paragraaf zo'n beetje van... Nou, ik vind het fijn dat ik het steeds vaker terughoor. Dus dat mensen het ook steeds meer beginnen in te zien. Dat het niet alleen maar is van... joh, ja, incident, zei ik niet zo. En ze verdienen meer geld, dus ze moeten niet zo piepen.
Ja, dat...
Het heeft gewoon te maken met het herstel van spelers. Dat het lichaam gewoon na twee dagen nog niet volledig hersteld kan zijn.
Nee, precies.
Dus dan kan je nog zo goed zijn. Maar dat... Dan kan je lichaam gewoon niet geven wat hij misschien verlangt. En ja, dat is een bekend probleem. En dat kunnen wij hier roepen. Maar dan denk ik wederom dat we weer naar die vreselijke UEFA moeten... om eens een keer te gaan kijken van wat kunnen ze daaraan doen.
Ja, niks.
Want,
Doen, Johan. Want de dinsdag en de woensdag zijn gewoon gereserveerd... voor de Champions League wedstrijden.
Nou, misschien moeten ze
daar zijn voor de Conference League en voor de Europa League.
Ja, want
dus
komen
er gaat niks
veel
aan veranderen.
Nou ja, goed, weet je, dat als we dat steeds blijven roepen, dan zal het ook zo zijn. Maar nou, op het moment dat we het in Zwitserland niet voor elkaar krijgen, moeten we het misschien in Zeist gaan bekijken. Want en dat zullen niet alle supporters en alle fans leuk vinden. Maar het wordt ook vaak geopperd. Misschien moet Feyenoord dan op het moment dat ze zo'n donderdagavondwedstrijd hebben gehad, niet zondag aantreden, maar een keer op een maandagavond spelen.
Nee, want de week erop speel je weer op donderdag. Dus dat ik bedoel,
is niet altijd
nee,
zo.
Maar best wel vaak natuurlijk. Plus,
dit is onzeker,
dan heb ik liever dat die spelers af en toe een pijntje te veel hebben. Sorry, want we gaan niet op maandag, omdat ze zo nodig op donderdag moeten voetballen, zeg maar, gaan we dan ook op maandag naar het stadion. Dat gaat nog wel echt, echt veel te ver. Maar het is ook, er zitten nu helemaal 7 dagen in een week. Dus ik denk dat we gewoon naar de kalender moeten en de kalender helemaal aan... Nee, dat gaan we niet doen.
Maar... Is het niet dat je gewoon moet gaan kijken naar welke tegenstander je treft? Op het moment dat jij een zware Europese uitwedstrijd hebt. En je moet daarna tegen Ajax, PSV, AZ, Utrecht, Vitesse. Dat je dan zegt van nou, dan halen we hem eruit voor gelijke kansen.
Ja, maar goed, weet je, dat is het. Kijk, het Feyenoord heeft niet, zoals in Manchester City... Al hebben ze natuurlijk vandaag laten zien dat onze reservebank net zo goed is als de basis.
Wij verslaan even de kampioen van Israël, jongens. Had zij de komende kampioen.
Ja, exact. Nee, maar die luxe heb je simpelweg niet. Want je wordt over het algemeen toch wel iets minder. Kijk, Benita heeft het hartstikke goed gedaan, maar het is nog geen Pedersen.
Nee.
Goed, zo kan ik alle spelers af gaan lopen. Dan hoef je niet te vertellen van wat ik van elke speler vind ten opzichte van degene die normaal gesproken staat. Wat ik echt vervelend en hinderlijk vind, is als je naar Feyenoord kijkt, en dit is wederom, ik zet hem weer op mijn Calimero hoed en dan gaan we weer. Feyenoord heeft dit seizoen na die zes, Sjoerd zit alweer heel moeilijk naar mij te kijken. Na de zes Conference League wedstrijden heeft Feyenoord 5 keer uit moeten spelen. 1 keer thuis, notabene tegen AZ. We moeten nu weer uit naar Groningen. Daar vind ik wel als KNVB dat je wel een klein beetje rekening mee kan houden. En dan gaat niet alleen Feyenoord, net zoals voor Vitesse. Volgens mij heeft AZ 6 uitwedstrijden naar Conference League wedstrijden.
Ja.
Ja, dat vind
dat
ik niet
scheef.
Helemaal ver.
Nee, maar
kan je best zeggen van, als je die wedstrijden flipt, dat de ene dan weer thuis is en uit. Dan heb je het probleem
al opgelost.
Ja,
of je doet 3-3. 3 thuis, 3 uit. Dan heb je het gelijk.
Ja, daar
je speelt sowieso 6 goed wedstrijden.
Heel moeilijk om zo'n seizoen in te plannen, Er zijn echt, daar zitten zoveel evenementen aan. En dus Rotterdam ook nog een grote stad waar ook nog wel eens wat wil gebeuren, behalve voetbal.
Ja.
Dus dat is echt een heel, heel moeilijk ding. Maar ik ben het wel met je eens, het is wel te vaak zo. Maar als het goed is, hebben we dan in de volgende seizoenshelft, hebben we dat allemaal niet. Hatsa, want we gaan natuurlijk uiteindelijk naar Tirana. En tot die tijd is alleen maar thuiswedstrijd na te... Nee, dat zal wel niet. Maar
nee.
Goed. Ja,
nou ja, FC Groningen. We gaan straks voorspellen, maar voordat we daarheen gaan, gaan we eerst even lekker polletje kapen.
Ja.
Kies voor mij.
Stem op mij.
Hey, jij.
Kies mij.
Wees nou geen idioot. En geef mij je vote.
Hey, joh. Stem even op mij.
Dames en heren, stem op mij, dan ben je hartstikke blij.
Stemmen.
Polletje kapen.
Ja, jongens, want ja, zover ik weet gaat de John de Wolf, waar we het net al heel lang over gehad hebben, die gaat vrijdag, morgen, de dag dat dit er feitelijk online komt, gaat hij trouwen met zijn Inge Zijdenbos. Het zou vorig jaar al gebeurd zijn, maar ja, toen gooide corona roet in het eten.
Ja, nu niet.
Het zou mogelijk wederom uitgesteld kunnen worden, las ik van wat verschillende posts. Maar ja, het zou zomaar kunnen dat morgen John de Wolf in het huwelijksbootje stapt. Hmm. Maar ja, als je huwelijk zegt, dan zeg je uiteraard ook vrijgezellenfeest.
Zeker.
Dus wij dachten in de polletje kapen van deze week, wat zouden wij gaan doen met John de Wolf voor zijn vrijgezellenfeest? Wie gaat er als eerst beginnen? Zal ik eerst beginnen, mannen?
Begin jij maar, Johan.
Helemaal goed.
Laten we wel wezen. Het is al het tweede huwelijk van John de Wolf, dus dit vrijgezellenfeestje mag best iets meer ingetogen zijn. Zeker zo met ons moordende speelschema heb ik besloten de strippers, de drank en het feesten tot de late uurtjes achterwege te laten. We gaan iets anders doen. We gaan internationaal. We gaan naar Tirana. Daar moeten we immers later dit seizoen nog eens heen. Mooi moment om nu alvast met John de Wolf te verkennen hoe lang de wandeling gaat zijn tussen het Skanderbegplein en het Albania Stadium. We besluiten tevens of we het echte feest gaan vieren in het Comititi Café, in El Pino Teneca, Calabria of in Lesh & Lush. En we kijken meteen of we tegen die tijd gaan bezatten met Bira Tirana, Cantina Belba of toch gewoon Raki. Nu doen we het nog rustig aan, maar op 25 mei pakken we echt uit.
Jij zei iets over de Comititi Café, dat is het enige wat ik heb gehoord. Ik vond het goed,
ja, Comedietencafé. Ik heb zitten zoeken naar wat zijn de leuke uitgaansgelegenheden in Tirana. En daar kwam ik onder andere bij Comedietencafé. Ja, wat ik verder heb gezien, mannen, ik schrok daar een beetje van. Weet je hoeveel mensen in dat stadion kunnen? Dat Air Albania Stadium. Weet je hoeveel mensen daarin kunnen?
Niet zo gek veel, hè?
Oh,
20.000.
Ja,
rot.
20.000, man. Ja,
nee, echt. Dus stel dat wij die finale gaan halen, dan kunnen we er maar met 7.000 man heen. Ja, het is echt schandalig. Ja. Dus ik schrok daar een beetje van.
Dat, ik vind dat oprecht echt te weinig voor een Europa-finale.
Ja,
voor een Europese finale.
En die finale doen ze dus niet meer in de Kuip, want dat kan niet, of zo.
Dus ja, maar kansler, een stadion van 20.000 kan wel.
Ja, precies, dat bedoel ik. Dat gaat wel een onzin. Ja. Maar goed.
Dan gaan we door. Misha,
zal ik gaan, jongens?
Ik geef aan jou het woord.
Als ik een vrijgezellenfeest zou mogen organiseren voor John de Wolf, dan gaan we naar een escape room genaamd Bevrijd Blinker. Opdracht 1 is Blinker intimideren. We krijgen een bivakmuts en sluipen naar zijn raam om hem vervolgens te dreigen in elkaar te slaan. Als dat gelukt is, gaan we naar opdracht 2. Nadat we Blinker zo bang hebben gemaakt dat hij zich in zijn eentje niet meer veilig voelt, komt Paul Noorten de boel redden. Aan ons de taak om Paul het licht uit zijn ogen te slaan. Niet letterlijk natuurlijk, want Paul zit bij ons in het complot. Nu we Blinker nog banger hebben gemaakt dan dat hij al was, gaan we naar opdracht 3. En tevens ook de laatste opdracht. Van angst heeft Blinker zichzelf opgesloten. En we gaan hem redden met de politie. En daarna drinken we een biertje.
Ja, het is wel te lang, Misha. Dus je bent wel gedisqualificeerd.
Ja,
het is buiten de tijd, maar het is...
Damn it.
Maar je moet het even uitleggen, want niet iedereen zal dit verhaal kennen, Misha. Dus leg uit.
Er was dus een dag dat Regie Blinker bij John de Wolf in zijn voortuin vuurwerk had afgestoken midden in de nacht.
Ja. Ja.
En als je bij John de Wolf een grapje uithaalt, dan krijg je hem meestal 3 keer zo hard terug.
Ja, precies.
Dus wat hebben ze gedaan? Hij is samen met Henk Vreeser is hij naar het huis van Blinker gereden. En hij is met bivakmutsen voor zijn raam gaan staan. En we zeggen, we gaan die Blinker helemaal in elkaar slaan. Waardoor hij zo bang was dat hij die Paul Noorten had gebeld om te vragen of, joh, kan je me komen helpen? Maar die Noorten, die kwam dus daarna aan.
Paul Noorten is het.
Noorten.
Ja.
En die gingen ze dan zogenaamd in elkaar slaan. Hij roepen, auw, help, help. Waardoor hij nog banger was, zichzelf had opgesloten en de politie had gebeld. En daarna hebben Henk Vrezer en John de Wolf echt huilen van het lachen. Hebben ze die deur opengemaakt samen met de agenten. Mooi verhaal, sterk.
Ja, steen goed. Nou ja, ja, dan rest ons niks dan het woord te geven aan Sjoerd.
Moulijn en Kruijf en Krijermaat, die namen zijn beroemd. Dat was John's eerste zinnetje uit zijn veel te korte zangcarrière. De clip van Feyenoord, we houden van die club, heb ik zelf ondertussen ontelbare keren gezien. De muziek is niet denderend, de zang is gewoon slecht, maar de beleving maakt dit mijn favoriete Feyenoord liedje aller tijden. Na een ongemakkelijk begin zie je alle spelers steeds meer in een hossende vriendengroep veranderen. John, je moet je teammaten van 92-93 verbellen. Kom op boys, we gaan naar de karaokebar. Daar giet je iedereen langzaam vol en nadat het rustig is begonnen met Country Road, ga je door via I Want It That Way. Terwijl er een camera naar binnen komt en voor je het weet staat iedereen weer uit volle borst te schreeuwen en krijgt het Legioen een remake van die geweldige clip. Feyenoord, zet ons in vuur en vlam.
Ja, steengoed, Sjoerd.
Moet doen.
Steengoed.
Sterk, dit moeten we doen.
Ik heb weer een medelijden met de luisteraars en met de volgers op Twitter die weer moeten gaan stemmen.
Goeie opties, want, hoor.
Ja, dit waren drie sterk goede inzendingen, dus... Ik ben benieuwd. Nou, dan hebben we dat achter de rug. Dan gaan wij naar het laatste deel van deze befaamde podcast. Wij gaan naar de voorspellingen. Wat gaan wij doen in Groningen om 2:30 aanstaande zondag?
Misha. Sjoerd, aan jou de eer. Nee, ik wil het eerst van Sjoerd horen.
Oké, okay, ja. Nou, Sjoerd, kom maar op dan.
Ja, jongens. Helaas. Ja, het wordt weer betonvoetbal. We gaan er weer deze keer 1-0 af. Ja,
yes, het, mooi.
Ze scoren vroeg en wij komen die klap niet meer te boven, helaas.
Ja, ja, mensen snappen nog steeds niet, dus nog steeds moeten we wekelijks uitleggen goed, waarom jij toch elke keer nederlagen voorspelt. Maar zolang jij nederlagen voorspelt, wint Feyenoord, dus jij mag ook niks anders voorspellen. Goed, Misha, bij jou is het anders.
Maak je niet
dus
druk, wat... straks zijn we kampioen geworden en dan danken we allemaal jou.
Tuurlijk,
precies.
Tuurlijk.
En misschien krijg je wel je mini standbeeldje voor de Kuip.
Nee, maar de finale in Tirana en de kampioenswedstrijd, die verliezen we ook allebei. Helaas, jongens. Het is, ja.
Echt, ja. Kutzooi. Ga ik voor de verandering maar eens voor een 0-1.
Oh. Een 0-1. Nou ja,
een solide daar... 0-1.
Ja, en wie maakt hem?
Ik ga voor Toornstra.
Oké. Okay. Ja, nou ja, dat is even de vraag of die mee kan doen. Want we hebben natuurlijk al twijfel vooral of Kukcu meedoet, of Trauner meedoet, of Toornstra meedoet. Ik denk het allemaal wel, jawel, als ik heel eerlijk ben. Maar het, nou ja, goed. En anders hebben we de vervangers vandaag aan het werk gezien. En die hebben het prima gedaan. Ja, Misha, ik wilde ook 0-1 voorspellen. Dus ik ga dat niet aanpassen. Ik hou het ook gewoon bij een 0-1. Ik denk dat wij die drie punten gewoon uit Groningen meenemen. En dat we gewoon nog steeds blijven strijden om die eerste plek.
Teken
ervoor.
Hebben
we alles wel gehad, hè, mannen?
Ja. Ja, ik denk het wel.
Is het zo bevallen, deze B-opstelling?
B-opstelling? Ja, wat een B-opstelling.
Zijn wij een B-opstelling? Ja, het was misschien hier en dan even wennen, maar volgens mij hebben we de luisteraars een prima uitzending gebracht, toch, mannen?
Tuurlijk. Nou, helemaal goed, helemaal goed.
Ja, Jopie, ik wil nog één dingetje zeggen. Heel graag. Ja. Eigenlijk twee dingen. Eerst eventjes een shout-out naar Pieter, want die heeft me geholpen met het idee voor de Politieke Kapen. Thanks, Pieter. Maar een ander ding, net belangrijker voor heel veel mensen. Zijn jullie een beetje vergeten te bedanken voor alle inzendingen voor 2021 Wrapped op Spotify. Ja, die mensen hebben heel veel naar ons geluisterd. En ja, dat vinden we natuurlijk hartstikke, hartstikke leuk. Jopie, er is een recordhouder geweest, of niet?
Ja, we kregen er heel veel. En op een gegeven moment, je krijgt heel veel van die minuten van hoeveel mensen dat geluisterd hebben. En op een gegeven moment denk je, jeetje, dat zijn er veel. En dan ga je terugrekenen naar hoeveel uur dat dan wel niet is. En dan schrik je wel. Op een gegeven moment dacht ik dat we met 8.000-9.000 wel zeg maar echt de top hadden bereikt. Totdat daar Stijn van der Wacht terug overheen kwam. Die stuurde zijn lijstje in. Die heeft afgelopen jaar naar 234 afleveringen van Kein Geloel geluisterd. Dat zijn ze volgens mij allemaal geweest. Zo. Een totaal van 13.205 minuten. Koekoek. Daar neem ik mijn petje diep, maar dan ook diep voor af. Als je 13.000 minuten, waarvan denk ik 12.000 door mij gevuld zijn. Nou, dan heb ik wel bewondering voor dat je dat
hebt volhouden. Dus ja, ja.
Maar echt, het is... respect Stijn en uiteraard voor al die mensen die ons op één hadden staan of er gigantisch veel naar ons geluisterd hebben. We bedanken ze niet genoeg, maar we vinden het altijd tof als mensen massaal naar ons luisteren en we hopen dat in 2022 jullie dat ook weer volledig gaan doen.
En als Stijn echt heel graag naar ons luistert, dan moet hij sowieso Patreon worden.
Ja, ja. Nog meer extra minuten, Jopie.
Zoveel te luisteren, ja.
Ja. Nou goed, hey, dat hebben we echt alles besproken wat we wilden bespreken. Bedankt voor jullie tijd, mannen. En iedereen bedankt weer voor het luisteren. En tot maandag!
Tot maandag!